Gemeente, laten wij deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 105, derde vers. Vraag naar de Heer en zijn sterkte, naar Hem die al uw heil bewerkte. Zoekt dagelijks zijn aangezicht. Gedenk aan hetgeen Hij heeft verricht aan zijn doorluchte wonderdaan en wilt zijn straffen gadeslaan. Psalm 105, vers 3. Uit Gods woord zal u gelezen worden, 2 Kronieken 34, de verse 1 tot en met 7. Maar vooraf stellen we ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen Psalm 119, vers 44. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit dit diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. De 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lezen wij nu uit 2 Kronieken 34, vers 1 tot en met 7. Josia was 8 jaren oud toen hij koning werd en regeerde 31 jaar te Jeruzalem. En hij deed wat recht was in de ogen des Heren en wandelde in de wegen van zijn vader David en week niet af ter rechter noch ter linkerhand. Want in het 8e jaar zijn regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij de God zijns vaders Davids te zoeken. En in het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de hoogten en de bossen en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen. En men brak voor zijn aangezicht af de altaren der Baals en de zonnebeelden die omhoog boven dezelfde waren, hiel hij af. De bossen ook en de gesneden en gegoten beelden verbrak en vergruisde en strooide hij op de graven dergenen die hun geofferd hadden. En de beenderen der priesters verbrandde hij op hun altaren en hij reinigde Juda en Jeruzalem. Daartoe in de steden van Manasse en Ephraim en Simeon, ja tot Naphtali toe, in haar woeste plaatsen rondom, brak hij ook de altaren af en de bossen en de gesneden beelden, stampte hij die vergruizende en al de zonnebeelden hiel hij af. In het ganse land van Israël, daarna keerde hij weder naar Jeruzalem.
Gemeente, zingen we samen Psalm 32, vers 1, 5 en 6. Ondertussen wordt er gecollecteerd. De collecten zijn bestemd voor de diaconie en de kerk en bij de uitgang voor de schulddelging. We zingen Psalm 32, vers 1, 5 en 6. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. En wat er verder volgt. Gemeente, in opzien om licht en leiding van boven willen wij Gods woord bedienen uit 2 Kronieken 34, vers 1 tot 7. We lezen alleen vers 3a. Want in het 8e jaar zijner regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. Het thema van de preek is: Josia tot God bekeert. We willen 4 punten aan de orde stellen. Ten eerste zijn tijd. Ten tweede zijn koningschap. Ten derde zijn zoeken. En ten vierde zijn reformeren. Josia tot God bekeert. Zijn tijd. Dat volgt uit het verband van de tekst. Vervolgens zijn koningschap. Daar begint onze tekst mee in vers 1 en 2. Dan zijn zoeken. Het staat er kort in vers 3a. Tot slot zijn reformeren, samengevat in vers 3b tot en met vers 7. Zijn tijd. Woorden wekken. Voorbeelden trekken. Misschien kent u die uitdrukking wel, gemeente. Wat betekent dat, kinderen? Wel, heel eenvoudig. Als je naar school gaat en je hoort het Bijbelvertelling van de meester of de juf, dan hoor je allemaal woorden uit de Bijbel. Gods woord. Een juf of meester spreekt woorden de hele dag door en vertelt wat je wel en niet moet doen. Maar is zijn of haar eigen leven ook in overeenstemming met de gesproken woorden? Of als je naar het voortgezet onderwijs gaat, jongelui, en je hoort de leerkrachten spreken, dan denk je misschien wel bij jezelf: dat is mooi gezegd, maar hoe is nu uw leven? Doet u zelf ook wel wat u zegt? Ouders, er wordt op ons gelet, ook in de gezinnen. Spreken we alleen maar woorden of zijn we ook een voorbeeld? Dat zult u van uzelf niet zeggen. Maar als u een voorbeeld mag zijn, wordt onze jeugd daar jaloers op. Er gaat zo weinig uit van mensen die wel heel veel zeggen, maar niets doen. Die misschien wel hele mooie woorden gebruiken, maar een leven leiden dat niet spoort met hun woorden. Daarom is dit een spiegel, gemeente, voor een ambtsdrager, voor een leerkracht, voor een opvoeder, voor wie dan ook. Woorden wekken, voorbeelden trekken. Ben je wel eens jaloers op Gods kinderen? Trek de dienst van God wel eens aan. Zijn wij voorbeeldfiguur? Hoe was dat nu bij Josia? Zijn tijd. Ik wil daar een paar dingen van zeggen. Als Josia als kleinkind om zich heen keek, kinderen, zag hij allereerst opa Manasse. Je zou het vorige hoofdstuk eens rustig moeten lezen. Dan kom je erachter wie Manasse was. Hij ging als een beest tekeer. Hij hield zich bezig met tovenarij, met occultisme, zouden we vandaag de dag zeggen. Manasse liet zijn kinderen door het vuur gaan. Hij richtte de altaren voor de afgod Baal weer op, vereerde de zon en de sterren en zette het afgodsbeeld in de tempel. Manasse tergde God. Het bloed van Gods kinderen stroomde als het ware door de straten. Zovelen bracht hij om. Volgens de overlevering liet hij Jesaja doormidden zagen in een holle boom. Zo ging hij met Gods knechten om. Dat heeft die kleine Josia dus misschien gezien. Of anders heeft hij er wel van gehoord. Totdat God in het leven van zijn opa kwam. Toen werd het anders. Toen lag Manasse in de gevangenis in Babel op zijn knieën. De Heere had hem op de knieën gekregen. Bent u door de hemel ook wel eens op die plek terechtgekomen? Met uw neus in het stof terechtgekomen? Buigend voor die hoge God die rechtvaardigt de zonde van mij, van u, van Manasse moet straffen? Toen erkende Manasse dat de Heere God is. Of toen kende Manasse de Heere als de ware God. Dat heeft de kleine Josia ook gezien. Daar is over gesproken. Daar ging wat van uit. Zijn tijd. Daar leefde Josia als klein kind tussen. Aan het hof waar de zonde gediend werd. En waar ineens de Heere ging werken in het leven van zijn opa. Josia's vader was Amon. Die man was 22 jaar oud toen hij de kroon op zijn hoofd en de scepter in zijn handen kreeg. Hij mocht regeren over het zuidelijke deel van Israël, het tweestammenrijk Juda en Benjamin. Hoe leefde Amon, de zoon van Manasse? Zo vader, zo zoon, zegt u misschien? Hebt u wel eens nagedacht over die uitdrukking? Hoe is dan uw leven? Zo vader, zo zoon. En inderdaad, de appel viel niet ver van de boom. Amon maakte het nog bonter dan zijn vader. We lezen in de vers 22 van het vorige hoofdstuk. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren, gelijk als zijn vader Manasse gedaan had. Manasse had na zijn bekering een groot deel van de afgoden in het land opgeruimd. Daar is Amon getuige van geweest. Maar zo snel als de afgoden bij zijn vader waren verdwenen, zo snel komen ze onder zijn regering weer terug. Bij Amon gaat het van kwaad tot erger. Hij wandelt op de brede weg en snelt voort naar de eeuwige ondergang. Misschien zijn er hier ook wel kinderen van wie de vader tot God is bekeerd. Vroeger waren de afgoden in huis. En toen ineens kon dat niet meer. Als kind zit je vaak niet te wachten op zo'n verandering. Amon heeft dat ook gezien en meegemaakt. Het heeft helaas niets uitgewerkt. Hij heeft zich juist des te meer in de zonde vastgebeten. Zijn tijd. Je zou zeggen, een tijd van donkerheid en duisternis. Er staat zelfs van Amon in vers 23. Maar hij vernederde zich niet voor het aangezicht des Heren, gelijk Manasse zijn vader zich vernederd had. Dus, gemeente, genade is geen erfgoed. Waar genade valt, zeiden ze vroeger, valt ze vrij. Hoe is dat bij u? Misschien wel een godzalige vader, een Godvrezende grootvader. En hoe leeft u zelf? Wat een spiegel. En dan uiteindelijk wordt Amon gedood. Zijn knechten maken een verbintenis tegen hem en doden hem in zijn huis. Lezen we in vers 24. Dus die man wordt vermoord door zijn eigen dienaren. We weten niet waarom. Er werd een samenzwering gemaakt en ze hebben hem van kant gemaakt. En dan? Hoe moet het nu verder? Je zou zeggen, dan blijft er niets meer over. Dan zal er wel nooit meer een koning opstaan als Hiskia en andere vrome koningen. We lezen dan ons tekstwoord. Josia was 8 jaren oud toen hij koning werd en regeerde 31 jaren te Jeruzalem. Het was een tijd, gemeente, waarin het licht als het ware gedoofd was, waarin alles kon en alles mocht. Je kon vroom zijn, godsdienstig en ondertussen volop in de zonde leven. Als hij het land doorging, zag je overal godsdienst. Ja, maar wel ter ere van de afgoden. Het ene beeld na het andere, zelfs in het heiligdom. In de tempel stond een beeld. In het voorhof stonden altaren waarop geofferd werd aan de zon, de maan en de sterren. Op de platte daken van het koninklijk huis werden de hemellichamen aangebeden. Met God en zijn dienst werd gespot en er werd geen rekening mee gehouden. Is onze tijd anders, gemeente, als het gaat over Gods wet? De zondag is toch een zondedag en letterlijk een zondag. Dan hoef je toch zeker niet naar Gods huis. Dan kun je alles doen waar je zin in hebt. Gods wet wordt met voeten getreden als het gaat om het begin en het einde van ons leven. Dat bepaal ik zelf wel. Ik laat me door niemand gezeggen. Ik heb toch mijn leven in eigen hand? Zo zouden we door kunnen gaan. Dat is onze tijd. We gaan naar ons tweede punt. Zijn koningschap. Je zou zeggen, hoe moet dat dan? En wat moet er van terechtkomen? Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd. Kinderen. Moet je eens meedenken. Zit je in groep 5, dan ben je denk ik 8 jaar. En nu gaat het hier over een kind dat koning wordt. Misschien moet je er een beetje om lachen. Hoe kan dat nu? Een kind van 8. Wat doet nu een kind van 8 jaar? Dat gaat naar school, heeft speelgoed, speelt met zijn vriendjes. Maar het was bij Josia geen spel. Het was werkelijkheid. Josia was 8 jaren oud toen hij koning werd. Het volk heeft hem koning gemaakt. Lees maar in vers 25 van het vorige hoofdstuk. Maar het volk des lands sloeg hen allen die de verbintenis tegen de koning Amon gemaakt hadden. En het volk des lands maakte zijn zoon Josia koning in zijn plaats. Dus koning Amon, de vader van Josia, is gedood. En het volk heeft de samenzweerders, de moordenaars, opgepakt, hen geslagen en gedood. Waarom zouden ze dat gedaan hebben? Wel, gemeente, zou het misschien zijn, omdat er toch nog enige besef was dat een koning de gezalfde des Heren was? Een koning mocht je niet doden. Wie de koning dan ook was, hoe die koning dan ook leefde. Daarom heeft David altijd goed voor Saul gezorgd en nooit de gezalfde des Heren willen doden. Vervolgens staat er, en het volk des lands maakte Josia koning in zijn plaats. Dat is de nieuwe koning, de troonopvolger, Josia. Weet u wat zijn naam betekent? de Heere redt, de Heere ondersteunt. Heel in de verte hoor ik een andere naam. Jezus, zaligmaker. Meer dan Josia is hier. Het is wel opmerkelijk dat koning Amon en zijn vrouw Jedida hun kind deze naam gaven. Josia, de Heere ondersteunt, de Heere redt. Het was een goddeloze tijd. De mensen konden het zelf wel. Ze hadden God niet nodig. Ze hadden de afgoden ingevoerd. Het zou kunnen dat Josia's moeder de Heere vreesde. Het staat er nergens. Dus we laten dat maar rusten. Vervolgens staat er dat hij koning werd. En u begrijpt wel, jullie ook kinderen, dat zo'n kind niet kan regeren. Zo'n kind is nog niet rijp voor de troon. Dus er waren anderen, voogden, regenten, adviseurs, die als het ware om de troon van deze koning stonden, om hem van advies te voorzien. Ze hebben hem raad gegeven. Het is opmerkelijk dat Josia lang mocht regeren. 31 jaar te Jeruzalem. Maar vooral het getuigenis dat erbij staat. En hij deed wat recht was in de ogen des Heren. En wandelde in de wegen van zijn vader David. En week niet af ter rechter noch ter linkerhand. Zo wordt zijn regering samengevat in deze eerste twee versen. De schrijver van kronieken schrijft meestal direct hoe een koning stond voor Gods aangezicht. Of hij deed wat goed was, of hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Hij tekent altijd de verhouding tussen God en de koning. En hier is het dus positief. Er staat niet van deze koning dat hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. O, dat gold wel van zijn vader en eerst ook van zijn opa. Maar er staat van hem wat er ook van Hiskia stond. Hij diende de Heren. Wat een getuigenis, gemeente. Wat schittert dat in die donkere dagen van afval en verval een godvrezende koning. Maar wel de laatste over Juda. Hoe is dat met u en met jou? Lijken wij op deze jonge koning? Doen wij wat recht is in de ogen des Heren? Gemeente, van huis uit doen we wat slecht is in de ogen des Heren, in plaats van wat recht, wat goed is. Als je je leven naast Gods heilige wet legt, zie je dat het krom is. Je leven wijkt af. Er deugt niets van. Al lijkt het misschien wel recht in mijn oog. Maar is het ook recht in Gods oog? Dat staat er heel nadrukkelijk bij. Hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Misschien zeggen mensen wel, wat zie je er keurig uit? Wat leef je netjes? Wat doe je goede dingen? En noem maar op. Maar vindt de Heere het ook goed? Of zit er een hoogmoedig hart achter? Zit er een vroom hart achter? Uw uiterlijke leven? Zit er in wezen een vijandig bestaan achter? Dat zelf iets wil zijn. Dat wil klimmen en groeien. Bij Josia mag het oprecht zijn. Dit ligt in zijn hart. En het wordt heel eenvoudig, zonder veel woorden weergegeven. Hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Dus als de Heere naar deze aarde kijkt, kinderen, en hij kijkt in het hart van deze jonge koning, dan ziet de Heere dat hij wil doen wat de Heere wil. Daar gaat het om. Dus als het goed Dus als het gaat over de verhouding tussen de koning der koningen en koning Josia, dan ligt het vlak. Dan kan hij God als het ware onder ogen komen. O, er is in zijn hart een eerlijk voornemen gelegd. Dat lezen we in de woorden van de tekst. En wandelde in de wegen van zijn vader David. Dus hij gaat in het goede spoor. Zijn vader was het spoorbijster. Zijn opa was de weg kwijt. Maar door genade op de goede weg gebracht. Maar deze jongen mag wandelen in het midden van de paden van het recht. Want hij wijkt niet af ter linkerhand, nog ter rechterhand. En wandelde. Wandelen is rustig, bedaardje weggaan. In de wegen van zijn vader David staat er. Josia is als het ware een tweede David. Hij zet de Davidische lijn weer voort. O ja, zijn voorgangers waren ook wel uit het geslacht van David. Maar Josia mocht de tere vrezen Gods hebben, zoals zijn vader David. Uit hem zal de meerdere Davids zoon geboren worden. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En hij week niet af, staat er. Hij verliet de rechte weg niet, op welke manier dan ook, zegt de kanttekening. Je kunt heel gemakkelijk leven. Zorgeloos, onverschillig. Komt tijd, komt raad. Ik maak me nergens druk om. Je kunt zelfs midden in de zonde leven, puur werelds, terwijl je toch in de kerk zit. Aan de andere kant kun je ook zwaarwichtig, wettisch leven. Niets kan en niets mag er, hier een weinig en daar een weinig. Smaakt niet, raakt niet aan en roe niet aan. Daar wordt geen mens jaloers op. Evenmin als op het wereldse leven. Josia week niet af, ter rechter, nog ter linkerhand. Zoals ik al zei, hadden koningen raadgevers die hem hielpen om in de weg van de Here te gaan. Ik denk bijvoorbeeld aan Hilkia, de hoge priester. Hij wilde dat de tempel werd hersteld. Hij was een oprechte man. En deze Hilkia vond een wetboek. Het lag als het ware onder het stof in de tempel. Want over de wet maakten ze zich niet meer zo druk in Juda. Ze waren zichzelf tot een wet. Ze waren vrij en blij en autonoom. Niemand hoefde hen iets voor te schrijven. Maar nu komt dat wetboek tevoorschijn. En daarin zegt de Heere hoe we moeten leven. Ook nu nog. Hilkia gaf het wetboek aan de schrijver Safon. Ook een man met liefde voor de dienst van de Heere. Safon ging met het wetboek naar de koning en las eruit voor. En dan lezen we dat de koning zijn klederen scheurde van verdriet over de zonden van het hele land tegen Gods wet. Hilkia en Safon waren de koning dus behulpzaam. Maar we lezen ook over de profetes Hulda, een vrouw die de Heere vreesde en profetische woorden mocht spreken. En over Ahikam, een dienaar van de koning. Een man die ook voor de profeet Jeremia zorgde en hem beschermde. Zo waren er dus meerdere raadgevers die de Heere gebruikten om invloed uit te oefenen op Josia. Wat een wonder dat hij in de goede weg mocht gaan. Hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Er is belangrijk, gemeente, wie ons raad geeft. Ouders, opvoeders, ja wij allen. Naar wie luisteren we? Wie geven we gehoor? Door wie laten wij ons raden en gezeggen? Jongelui, misschien wel door je vrienden. Zijn dat vrienden in het kwaad? Of wijzen zij jij de goede weg. Deze koning Josia kreeg de goede weg aangewezen. Hij mocht wandelen in het effen recht des Heren. Maar misschien vraagt u, hoe is dat nu gekomen? Want daar staat het toch niet zomaar op, want dat staat toch niet zomaar op zichzelf. Ten derde, zijn zoeken. Zijn tijd, zijn koningschap, zijn zoeken. Want er staat in vers 3, want in het 8e jaar zijn de regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. Laten we eerlijk zijn, gemeente. Als je een vader hebt die nergens aan doet, is het gemakkelijkst om er maar achter hem aan te gaan. Als mijn vader naar de kroeg gaat, in plaats van naar de kerk, dan ga ik daarin mee. Dat is toch niet zo'n moeilijke keuze, jonge mensen? En dan kun je ook nog zeggen, mijn vader doet het ook. Hij geeft toch zelf dat voorbeeld? Liever naar de discotheek dan naar de catechisatie, bij wijze van spreken. Zo was het in de opvoeding van Josia. En dan lees ik vervolgens, in het 8e jaar zijn de regering. Tel eens mee, kinderen. Hij was 8 jaar toen hij koning werd. Hij heeft 8 jaar geregeerd. Dan is hij 16. En wat staat er dan van deze 16-jarige jongen? Hij begon de God van zijn vader David te zoeken. Dat is opmerkelijk. 16 jaar. Misschien ben jij wel 16 jaar. Dan lacht het leven je toe. Dat gold zeker aan het hof waar Josia opgroeide. Daar was van alles te beleven. Daar mocht alles wat God verbood. Je kon gaan en staan waar je wilde. Geen mens die je waarschuwde. 16 jaar. Misschien kom je wel te zitten in het jaar dat je examen gaat doen. De toekomst lacht je tegemoet. Wie kan mij wat maken? Maar wat staat er dan van deze jongen, van Josia? Hij was nog een jonge man en hij begon de God van zijn vader David te zoeken. Hoe kwam dat? Dat zou kunnen door die raadgevers. Dat kan zomaar een middel zijn. Mensen die de Heere vrezen, die om je heen staan en je van adviezen voorzien, kunnen door de Heere gebruikt worden om hem te gaan zoeken. Het zou kunnen dat Josia begon te zoeken omdat hij gehoord had van daar vader David. Dat staat er namelijk heel duidelijk en expliciet bij, de God van zijn vader David te zoeken. David mocht al jong de Heere vrezen. Misschien heeft dat hem jaloers gemaakt. Misschien kwamen de verhalen over David terug, die hem vroeger waren verteld. Ik weet het niet. Ik weet wel dat verhalen uit de klas later terug kunnen komen. Of dat catechisatielessen later in je gedachten terugkomen. En dat de Heere dat kan gebruiken, jonge mensen. Er zijn veel uitleggers die naar de oorzaak zoeken. Maar gemeente, is de oorzaak niet heel eenvoudig? God begon. En daarom begon Josia te zoeken. Het uur van Gods welbehagen was daar. De Heere greep in zijn leven. Hoe hij voor die tijd geleefd heeft, weten we niet. Maar hij begon de God van zijn vader David te zoeken. Heere, mag ik nu net als David worden, die als kind u vreesde? Mag ik net als David worden die u gezocht en gevonden heeft? Mag ik Davids grote zoon leren kennen? Dat woordje zoeken drukt iets uit. Dat betekent dat hij dat ernstig, hartelijk en toegewijd deed. Het was niet zomaar een oppervlakkig zoeken, maar hij begon, zo lezen we, de God van zijn vader David te zoeken. Eerst een vraag. Zoekt u die God ook al? Daar is de Bijbel vol van. Zoek de Heere en leef. Dat zegt de Heer in het bijzonder tegen onze kinderen, tegen onze jonge mensen, tegen 16-jarigen of welke leeftijd je ook hebt. Waarom dan nu de Heere te zoeken, vraag je misschien? Waarom was het nu zo'n zegen dat die jongen begon te zoeken? Wel, dat bewaart je voor heel veel zonden. Gods kinderen moeten vaak zeggen, had ik maar eerder naar hem gezocht, dan had ik me niet zo uitgeleefd in de zonde. 16 jaar is daar een uitstekende leeftijd voor. Deze jongen begon de Heere te zoeken. Dat bewaarde hem voor veel meer kwaad. Zonde die je niet hebt gedaan, hoef je ook niet te belijden. Daar is ook geen vergeving voor nodig. Waarom is het zo'n wonder dat hij nu de Heere begon te zoeken? Wel, gemeente, omdat de eeuwigheid zo lang is en je jeugd zo kort. De Heere zegt het in het bijzonder tegen onze jonge mensen. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Hoe zal het zijn als ik de God van David, de God van Josia mis en in de eeuwigheid Gods toren over al mijn zonden zal worden uitgegoten? Het leven is vergeleken bij de eeuwigheid zo kort. Zoek hem dan. Je hebt nu de tijd om de Heere te zoeken. Ja, dominee, maar ik heb het zo druk. We hebben het allemaal druk, ook als je jong bent. Toch, als je later terugkijkt, zul je zeggen, ik had in mijn jeugd nog de meeste tijd. Gebruik die tijd. Hoeveel tijd verprutsen we, ook ouderen, bijvoorbeeld aan sociale media. Wat een genadetijd gaat er verloren. Het is vindenstijd. En daar gaat een zoekenstijd aan vooraf, gemeente. De tijd om de Heere te zoeken, daar is de tijd om de ware vreugde te leren kennen. Daar is Josia achtergekomen. Gij hebt mijn hart meer vreugd gegeven dan anderen, smaken in een tijd. De wereld lijkt wel lol en vreugde te geven, gemeente, maar het is allemaal leeg, arm en kaal. Een mens blijft ongelukkig achter. Josia gaat God zoeken, de God van zijn vader David. Als je jong bent, heb je over het algemeen nog weinig zorgen en nog veel indrukken. Daarom zoek eerst het koninkrijk Gods. Over wat dat inhoudt, gaan we nog iets zeggen. Maar we zingen eerst uit Psalm 119, vers 5 en 19. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdelheen omsingeld rein bewaren? Gewis, als hij het houdt naar het heilig blad. Psalm 119, vers 5 en 19. Josia tot God bekeert. Zijn tijd donker. Op gebied van politiek, maatschappelijk, godsdienstig, zedelijke verwording, alles kan ermee door. Zijn koningschap, hij wordt koning in die tijd. Op jonge leeftijd bijgestaan door mensen die hem adviseren. Door de Heere in het rechte spoor geleid, ook in zijn ambtsuitoefening. Vervolgens zijn zoeken. Hij begon de Heere, de God van zijn vader David, te zoeken op 16-jarige leeftijd. Als je God gaat zoeken, gemeente, ben je God kwijt. Als je God gaat zoeken, is er een gemis van God gekomen. Als je God gaat zoeken, komt er liefde in je hart tot de Heere. Dan zie ik Josia bij wijze van spreken op zijn knieën buigen in het koninklijk paleis. Dan gaat hij de Heere zoeken met ingespannen krachten. Hoe dat komt? Omdat God begon. Het goede werk dat hij begonnen is, zal hij voleindigen. Is God ook bij u begonnen? Of bent u zelf begonnen? Of is dat uw vraag? Ben ik met God begonnen of is God met mij begonnen? Bij Josia was het niet zomaar een eendagsvlieg of een morgenwolk. Een wolk die je ziet en terwijl je kijkt, verdwijnt hij al. Het was geen vroeg opkomende dauw die je even ziet en die dan weer in het niets verdwijnt. Nee, het was het echte zoeken, oprechte zoeken. Dat benadrukt de tekst met dat woordje zoeken. Begon hij de God van zijn vader David te zoeken. Dan komt er een verlangen in je hart, een heimwee in je ziel om God te kennen. Dan ga je de zonde haten, dan ga je van walgen. Kent u, ken jij dat zoekende leven? Dan krijg je een betrekking op de Heere en zijn dienst, op alles wat van God is. Daar gaat je hart naar uit. Dan ligt daar uw leven in, op de bodem van uw ziel. Iets wat niemand eruit kan halen. Geen duivel, geen wereld, geen zonde. Als de Heere begint, is het begin goed. Dan is ook het einde goed. Al zien Gods kinderen het vaak zelf niet. En wordt het bestreden en aangevallen. Hij staat voor zijn werk in. En als je zelf begint, is het einde ook verkeerd. Daarom is deze vraag zo belangrijk. Is het begin er? Hier was er een begin. De Heere maakte hem van dood levend. Hij wordt tot God bekeerd. En de vrucht daarvan is zoeken. Zo wordt het samengevat met één woord. Wat zoekt hij dan? Gods gunst, Gods gemeenschap, om in genade hersteld te worden. Gemeente, kent u dat zoeken in uw leven? Was Josia beter dan vader Amon? Nee hoor, ze lagen allebei even dood in zonden en misdaden. Ze hebben allebei uitgeroepen, wijk van mij, aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. De een misschien bruter dan de ander, maar in wezen hetzelfde. Niet naar God gevraagd en niet naar God gezocht. In onze tekst ligt er de nadruk op dat hij begon te zoeken. Dat laten we ook zo staan. Maar dat is altijd vrucht van God zoeken. anders zoekt hij geen mens. Dat is welbehagen, dat is vrije genade, dat is goddelijke ontferming. Maar gemeente, zijn er hier nu ook die aan het zoeken zijn? Hoe moet je dan zoeken? De Heere geeft middelen om hem te zoeken en te vinden. De catechisatie is zo'n middel. Het verenigingsleven is ook zo'n middel waardoor de Heere zich laat vinden. Als je zoekt, kom je trouw naar de kerk van zondag tot zondag. Onder de leesdiensten, onder de predikanten of studenten die voorgaan. Dan blijf je niet zomaar thuis. Dan ben je op de akker waar de Heere wil werken. De Heere laat zich vinden in zijn woord. Dus dat zoeken houdt in de middelen gebruiken. Waar de Heere zijn zegen aan moet geven. Lees je je Bijbel voordat je naar school gaat? Bid u voordat u naar de kerk gaat? U zult zeggen, kunnen we het dan verdienen, dominee? Is het dan zo gemakkelijk? Is het dan een optelsom? Nee, maar het is wel de middelijke weg waarin de Heere zich laat vinden. Daar komt de Heere in mee. Want die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Bid dan om de bediening van Gods geest. Hier gaat de geest zijn werk doen in het hart van deze jonge koning. En gemeente, als de Heere gaat werken, wordt dat ook zichtbaar. We gaan naar het laatste punt, zijn reformeren. Hoe Josia ging reformeren, staat in vers 3b tot en met 7. Lees maar mee. Ik zal er wat van proberen te zeggen. En in het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de hoogten en de bossen en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen. Moet je even meetellen. In het 12e jaar van zijn regering. Kinderen, hij was 8 jaar toen hij koning werd. 12 jaar erbij, dat is 20 jaar. En je zegt misschien, dat vind ik een beetje vreemd. Als God je bekeert, komt dat toch direct openbaar? En u heeft er nog 4 jaar tussen gezeten. Let er echter op dat het hier gaat over wat hij in zijn rijk deed. In de tijd van Josia werd je op 20-jarige leeftijd volwassen. Blijkbaar hebben de adviseurs zich toen wat teruggetrokken. En heeft Josia de regering als het ware in eigen hand genomen. En hij is voortvarend te werk gegaan. Waarom zo voortvarend? Gemeente, als God in je leven komt, word je gunnend en ga de eer van God wegen. Dan kun je om je heen, je kinderen en je kleinkinderen, die zie je. En je ziet dat ze een ziel hebben voor een eeuwigheid. Maar ook mijn ouders hebben een ziel. Mijn collega's hebben ook een ziel. Mijn vrienden moeten ook voor God verschijnen. En hoe moet dat dan? De eer van God gaat wegen. Josia gaat reformeren. Reformatie begint altijd in je hart en wordt zichtbaar in je levensgang. In je levenswandel. Het wordt ook zichtbaar in maatschappelijk opzicht. Er staat, hij begon Juda en Jeruzalem te reinigen. Juda was het tweestammenrijk met Jeruzalem als hoofdstad. Josia gaat reinigen te werk. Hij pakt als het ware de bezem en gaat schoonmaken. Hij spaart niets aan niemand. Van de hoogten staat er dat ze worden verwijderd. Kinderen, hoogten zijn heuveltjes waarop altaren stonden te branden en te roken voor de afgoden. Weg ermee, zegt Josia. de bijl erin. Vervolgens, en de bossen. Wat is er nu mis met bossen, vraagt u. Wel, gemeente, met die bossen wordt bedoeld gewijde palen en bomen, waarin de vruchtbaarheidsgodin Asjera werd vereerd. Dat ging gepaard met hoererij en tempelprostitutie. Daarom moeten die bossen gereinigd worden, weg ermee. En de gesneden en de gegoten beelden, dus prachtige beelden, gesneden uit hout of gegoten in tin, brons of koper. Maar hoe prachtig ze er ook uitzagen, ze waren verfoeilijk voor Gods aangezicht. De Heere had er een afkeer van en Josia deed ze weg. En men brak voor zijn aangezicht al de altaren der Baals. Wat waren er veel Baals, altaren in het land? Ze moesten verdwijnen, want er is maar één God. Dat is niet Baal, maar dat is de Heere, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Voor zijn aangezicht staat er heel treffend bij. Josia was geen koning die op zijn troon bleef zitten en zijn knechten van alles liet doen. Hij was er zelf ook bij. Hij gaf bevel, verwijder dat eens, sla dat eens kapot, hak dat eens om, weg met al die afgoden. Zo geeft hij leiding, er mag niets blijven staan. Men brak voor zijn aangezicht af de altaren der Baals en de zonnebeelden. Over dat laatste wordt verschillend gedacht. Sommigen denken aan grote pilaren ter ere van de zon, die door het hele land stonden en van heinde en ver te zien waren. Anderen denken aan een soort wierookaltaren die op de gewone altaren neergezet werden. Dus het altaar werd als het ware verhoogd. Hij hield ze af, zo lezen we. De bossen ook en de gesneden beelden en gegoten beelden verbrak en vergruisde. En strooide hij op de graven dergenen die hun geofferd hadden. U zegt, het staat er nogal met heftige woorden. Ja, er is wat geweest in Juda. Overal waren ze bezig. Alles werd verpulverd. Er bleef niets van over. En wat er van overbleef, was as en gruis. Dat werd uitgestrooid over de graven van de afgodendienaars. En de beenderen der priesters, zo lezen we, verbrandde hij op hun altaren. Het gaat om beenderen van priesters die trouw de afgoden hadden gediend. Soms zelfs priesters uit het huis van Levi, die het werk in de tempel moesten doen. Hun beenderen werden verbrand op hun afgodsaltaren. Weet u wie dat al had voorzegd? De profeet uit Juda, die naar Jerobeam kwam. Lees er thuis 1 Koningen 13, vers 2 maar eens op na. Jerobeam was koning van het 10-stammenrijk en nam een altaar in gebruik dat gewijd was aan de kalverdienst. Toen kwam daar die onbekende profeet en zei: altaar, altaar, zo zegt de Heere. Zie, een zoon zal aan het huis van David geboren worden, wiens naam zal zijn Josia. Die zal op u offeren de priesters van de hoogten die op u roken. En men zal mensenbeenderen op u verbranden. Dat gebeurt dus hier. Josia is aan de macht en de beenderen van de priesters worden verbrand op dat afgodsaltaar in Bethel. En hij reinigde Juda en Jeruzalem. En hij gaat zo voortvarend te werk dat hij vervolgens ook nog naar het 10-stammenrijk gaat. U zegt, dat was toch weggevoerd? Ja, maar daar waren gewoon wat mensen achtergebleven. En die vielen nu onder Assyrië. Daartoe in de steden van Manasse en Ephraim en Simeon. Ja, tot Naphtali toe. In haar woeste plaatsen rondom. Zo lezen we. Hij gaat te werk met houwelen, met messen en bijlen, met spaden en schoppen, zeggen de kanttekenaren. Er is dus heel wat gereedschap voor gebruikt. En dan tenslotte brak hij ook de altaren af en de bossen en de gesneden beelden stampte hij. Eigenlijk wordt het vergeleken met tarwe dat tussen de molenstenen verpulverd wordt. Er bleef niets van over. Daarna keerde hij weder naar Jeruzalem. Dat was zijn reformatie. Wat kunnen we daar nu van leren, gemeente? Mag ik eens vragen, hoe staat het met uw afgoden? Het gaat hier over reformatie, het uitroeien van de afgodendienst. Als de Heere in uw leven komt, wordt het waar, heen en uit met de afgoden. Wat heb ik nog meer met u te doen? Gemeente, een afgod voert me van God af. Steeds verder, steeds verder, naar de eeuwige afgrond. Dat is een afgod. Ja, maar ik heb geen houten palen of gegoten beelden in de tuin staan. Nee, gemeente, daar is maar goed ook. Maar er zijn ook andere afgoden. Al wilt u die misschien zelf niet zien. Waar hebt u en ik de laatste 24 uur aan gedacht? Waar bent u vanmorgen mee opgestaan? Waar gaat u vanavond mee naar bed? Met welke gedachten? Welke beelden? Wat leeft er in uw hart zo de hele dag door? Mag ik dat eens vragen? U krijgt huisbezoek vandaag. Hebt u afgoden waaraan u vastgekluisterd zit? Die moeten uitgehouden worden, uitgeroeid. Gemeente, als de Heere komt, gaat dat vanzelf. Dan gaan ze de deur uit, want dan komt er één in het hart, en dat is God, dat is Christus. Dan is er, als het goed is, geen plaats voor een andere liefste. Dan is Hij de liefste van je hart. Ik zei toch al, het zoeken van de Heere geeft vreugde. Ja, dat vervult alles. Dat scheen de ware verzadiging. Dan mag het in mijn hart leven. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Dan ga je de dichte verstaan. Mijn hart is bereid, o God. Dan is er geen plaats voor andere dingen. En daarom, ga nu straks uw huis eens binnen en denk na, wat moet er in mijn huis uit? Misschien staan er toch wel afgoden. Kijk eens in uw hart en zeg maar, Heere, u weet welke afgoden ik heb. Mijn boezemzonden, die ik het langste en het liefste wil vasthouden. Koste wat het kost. Afgoden, dat is alles in plaats van God of naast God waar ik mijn vertrouwen op zet. Waar vertrouwt u op, gemeente? Waar leeft u voor? Wat heeft de liefde van uw hart? God en zijn zalige dienst, of ja, daar komt het weer, zeg je misschien, met de voetbal, de media, de muziek. Maar het kan ook gaan om vrome godsdienst, uw werk, uw bedrijf, noem maar op. Je kunt eigenlijk van alles een afgod maken, zelfs van je kinderen. Dus daarom, gemeente, wat staat er nu tussen God en uw ziel in? Dat is de vraag die we mee naar huis nemen. Gods kerk gaat zeggen, heen en uit met de afgoden, wat heb ik nog meer met u te doen? Verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Zo gaat de bezem door het huis van Juda. dierbare of aangename zaken in ons leven die ons tot zonde verleiden, moeten eruit. Christus zegt, indien uw oog u erger, trekt het uit. Hoe bedoelt Christus dat? Wel, dat het er radicaal aan toe gaat. We zijn misschien veel te weinig radicaal. Zet dan een filter op je mobiel. Zorg dan dat je niet steeds met drank in aanraking komt. Gooi dan de troep uit je woning. U zegt, nou dominee, maar moeten we dat allemaal zelf doen? Hij begon de Heere te zoeken. We mogen niet met de afgoden leven, of we nu bekeerd zijn of niet. Als de Heere komt, gemeente, komt er liefde. En dan is het helemaal niet zo moeilijk. Ik zeg niet dat er nooit strijd is, of dat er nooit door de achterdeur soms weer allerlei andere afgoden naar binnen komen. Maar weet u wat ik wel zeg, gemeente, dat Gods kinderen gaan leren, ook al is het hele huis gereinigd, dat de grootste afgod van binnen zit, het ik, de hoogmoed. Dan kunnen ze met Luther misschien wel in een klooster gaan, maar ze nemen zichzelf mee. Calvijn zegt het ons, ons hart is een fabriek van afgoden. Heb je je hart leren kennen? En nog een betere vraag, heb je de meerdere Josia leren kennen? Meer dan Josia is hier, o in hem is het bloed tot reiniging, in hem is er bloed tot verzoening van alle zonden. Zijn er nog afgodendienaars? Zie eens op die meerdere Josia. Hij werd ook verbrijzeld. En voor wie? Voor doorbrengers. Voor al bedervers. En daarom, dat bloed is er. Zijn bloed reikt nog tot de grootste van de zondaren. Zie dan, meer dan Josia is hier. Amen. Wij zingen samen Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen, te allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt, het is van Psalm 25, het zesde vers. Thank you. eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.